welkom terug. We zijn aangekomen bij 4.3 over de dag van de Heer en vandaag best een heftig onderwerp eigenlijk. We hebben in 4.1 en 2 hebben we een fundament gelegd over gewoon überhaupt dat de dag van de Heer belangrijk is. Visie op de geschiedenis uit de Bijbel, maar vandaag gaan we echt de inhoud in van de dag van de Heer. En het is eigenlijk best een heftig onderwijs, een heftig hoofdstuk waar we mee bezig gaan. En ik wil, voordat ik ook begin met gebed, een heel klein vers uit Psalm 19 voorlezen. De wet van de Heer is volmaakt. Het hele woord van de Heer is volmaakt. Ze bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Ze geeft wijsheid aan eenvoudigen. De bevelen van de Heer zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. En de vreze des Heeren is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. We gaan echt het woord openen en daar staan best heftige dingen in. En terecht zou dat vreze des Heeren in ons hart moeten geven. En daar moest ik gewoon aan denken. Psalm 19 zegt: de vreze des Heeren is rein. Als de vreze des Heeren in ons hart komt, als we dingen horen die heftig zijn, waarvan je denkt, oh my goodness, dan mogen we gewoon vertrouwen dat als dat het met ons hart doet, dat dat iets schoons is. Als het echt vrezen des Heeren is en geen ongepaste vrees, maar dan is het iets schoons, iets wat ons hart schoonmaakt. En dat is eigenlijk mijn gebed voor dit deel, voor gewoon het onderwijs waar we mee bezig gaan. En daar wil ik dus ook gewoon graag voor bidden samen. Vader, dank u wel dat we weer verder mogen met dit onderwijs. Heer Jezus, dank u wel dat we als het ware verder mogen wandelen met u op de weg naar Emmaus. Heer, ik ben ervan overtuigd dat u ook gedeeltes waar we vandaag mee bezig gaan geraakt heeft. Omdat ze zo centraal zijn in uw woord. Heer, wat we nodig hebben is dat u opnieuw komt en onze harten aanraakt met uw woorden. Heer, dat het begrijpen van het grote verhaal ons hart zo raakt dat we een brandend hart krijgen. Heer, maar als het ook heftige stukken bevat. Heer, dingen die misschien wel buikpijn veroorzaken. Zoals in Openbaring dat boekje zoet was in de mond van Johannes, maar buikpijn gaf. Omdat het heftig is. Heer, ik bid dat u gewoon genade geeft over ons hart, om ons hart niet te sluiten. Maar dat we ons hart open doen voor uw woorden. Dat we onder ogen zullen zien wat uw woord zo duidelijk zegt. En dat we toe zullen staan dat uw geest het gebruikt om een dieper werk in ons te doen. En misschien wel een stuk vrezen des Heren te geven die reinheid brengt aan de binnenkant. Daar bid ik om. Heer, uw woord is zuiver, uw gebod is zuiver. En uw vreze is rein. Heer, geef die zuiverheid en reinheid ook in het onderwijs van dit deel. In de naam van Jezus. Amen. Tijd erbij, zodat ik weet hoe ver ik ben. Goed, hele korte terugblik nog. Ik zei het al in mijn eerste zinnen, maar we hebben in deel 1 en 2 een fundament gelegd over de dag van de Heer. Gezien dat de dag van de Heer centraal is in het plan van God en eigenlijk in het hele verhaal van de Bijbel. Dat het, in het Engels zeggen ze, de linchpin, dus het centrale deel wat alles bij elkaar houdt van het woord. We hebben gezien dat God gezegd heeft al vanaf het begin, al in de tijd van Mozes, bij de wetgeving bij Sinaï, zei God, ik heb een dag bepaald waarop iedereen beoordeeld wordt, waarin afgerekend wordt met alles wat er gedaan is in het leven van een mens. We hebben gezien, Handelingen 17, dat Paulus, te midden van totale heidenen in Athene, dat hij simpel uitlegt, God heeft alles gemaakt, maar het gaat ook ergens heen, er komt een dag van oordeel en God heeft een mens aangewezen, Jezus, om de rechter te zijn van de levenden en de doden. En in deel 2 hebben we gezien dat de geschiedenis nadrukkelijk in de Bijbel lineair vooruit beweegt. Dus het is niet cyclisch of zo en je weet nooit waar het heen gaat. Maar God heeft vanaf het begin bepaald dat de tijd door hem is vastgesteld wanneer ook dit tijdperk eindigt. En de geschiedenis wordt dus in de Bijbel duidelijk verdeeld in dit tijdperk en in het komende tijdperk. In het tijdperk sinds de zondeval, waarin God geduldig is en genadig is, maar wel met de aankondiging steeds nadrukkelijker. Er komt een dag waarin dit tijdperk eindigt, de eindtijd, hebben we ook gezien, het einde van dit tijdperk, waarop God de beloftes die hij heeft gegeven, maar ook de waarschuwingen volledig uitvoert. En we hebben gezien, dat is de dag van de Heer waarop dat gebeurt. En de dag van de Heer komt onhoudbaar, onstuitbaar, onontkoombaar dichterbij. We hebben gezien dat al vanaf de profeet Jesaja, al, wat is het, 700 jaar voor Christus of zo, als ik me niet vergis, begint de aankondiging al, de dag van de Heer is nabij. Hij komt spoedig. Dus bekeer je. En de profeten blijven dat herhalen. En als Johannes de Doper op het toneel verschijnt en de weg voor Jezus bereidt, zegt hij eigenlijk hetzelfde, maar dan met de woorden, het koninkrijk van God is nabij. En als we hebben dat vorige keer ook gezien, als je die stukken doorleest, dan zie je dat hij het absoluut over de dag van oordeel heeft. Hij ziet de farizeeërs en dan zegt hij, wie heeft jullie gezegd dat je kunt ontkomen aan de komende toorn, aan de dag van het oordeel? Bekeer je, daar gaat het om. Dat is wat hij zegt. En tot aan het einde, Openbaring 22, zien we dat die belofte blijft staan, dat Jezus zegt, die dingen zijn nabij. De tijd is nabij, ik kom spoedig. Dat is wat Jezus meer dan eens zegt, ik kom spoedig. En daarmee bevestigt het woord dat het er absoluut aankomt. Dat de Vader weet wanneer het komt. In mijn voorbereiding zat ik eraan te denken, bij God is er, als het ware, heeft hij niet nodig, maar is er een klok die aan het aftellen is. Het is niet random, het is niet een willekeurig moment en tja, het hangt van ons af of van wat. De Bijbel is duidelijk, God heeft die dag bepaald, die dag is vastgezet. En we zijn onderweg naar die dag en dat is de boodschap die God door de profeten en door de apostelen heen voortdurend opnieuw en opnieuw bevestigt. We zijn op weg naar die dag. En dat hebben we vorige keren dus het fundament ingelegd en vandaag beginnen we bij Romeinse 2. De dag van de Heer wordt in de Bijbel vooral beschreven als de dag van toorn, als de dag van oordeel en de dag van vergelding. Klein plaatje erbij, in lijn met het plaatje wat we vorige keer hadden. De geschiedenis beweegt zich vooruit, dat is die pijl onderin. Jezus is gekomen, maar het tijdperk is daarmee niet geëindigd. We zijn nog steeds in het tijdperk van Gods geduld. De dag van de Heer is nog niet geweest, maar die dag zal komen waarin God ingrijpt en de geschiedenis zoals die tot nu toe gegaan is, tot een einde brengt. En die dag van de Heer die heeft drie nadrukkelijk bevestigde kenmerken. Die wordt als koninklijk, als juridisch en als economisch beschreven. Dus door die drie woorden, de dag van toorn, dag van oordeel en dag van vergelding. En zoals je zou kunnen zien op de alle Bijbelversen die ik erbij geef, onder Romeinse 2, A, B en C, dan zie je dat alle drie die begrippen echt wel veel voorkomen. Ik heb alle voorkomens heb ik gewoon op een rijtje gezet. En dat zijn er niet een paar. We hebben het niet over iets wat ergens in één obscuur vers staat. En dan, ja, daar kan je dan van alles bij bedenken of zo. Het is iets wat voortdurend herhaald wordt. En die drie kenmerken worden steeds herhaald. In Romeinen 2. En ik vond het leuk om iets uit het Nieuwe Testament erin te zetten. Want er is een heersende gedachte in de christelijke kerk dat de dag van de Heer iets oudtestamentisch is. En dat we nu na het kruis, dat helemaal niet meer van toepassing is. Maar de apostelen herhalen absoluut dezelfde woorden. En Romeinen 2 vers 5 en 6, daar zie je alle drie die dimensies eigenlijk in één Pauluszin terug. Maar in overeenstemming met uw hardheid, zegt Paulus, en onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van toorn 1... en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel, dus dat is het tweede van God. En die ieder vergelden zal als derde naar zijn werken. Dus toorn, oordeel en vergelding. Paulus is eigenlijk die maakt het heel simpel. Dit zijn de drie aspecten van de dag van de Heer die eraan komen. Voordat ik ze uit de Bijbel uitwerk, wil ik gewoon een heel kort voorbeeld geven van waarom die dag dan voor God zo is. Het is de dag waarop God respons geeft en reageert op de zonde, op alles wat er kapot gemaakt is. En onze menselijke ervaring lijkt best op die van God. We zijn naar zijn beeld gemaakt en de manier waarop wij onrecht ervaren zit heel veel overlap in. En in de gemeente waar ik een keer hierover heb onderwezen, heb ik dit voorbeeld gebruikt wat ik ook nu graag wil gebruiken. Stel je iemand voor, in de gemeente daar was er zo iemand, die een geweldig fan is van modelbouw, modelterreinbouw en die een heel eigenlijk zijn halve leven besteed heeft voor het maken van een totaal, een hele wereld eigenlijk van modeltreintjes en bergen en dorpjes en poppetjes. En elk van die onderdelen zijn met de hand gemaakt en zijn met zorg geschilderd. En er is geld aan besteed en er is tijd en liefde ingegaan. Het is de liefde van zijn leven. Die hele maquette, dat hele model dat staat en dat is prachtig. En daar heeft hij zijn hele ziel en zaligheid ingelegd. En op een nacht breken er mensen in en die zien die boel en die denken dat het leuk is om het kapot te maken. En die banjeren er doorheen en die slopen de hele boel. En de eigenaar, de maker van die dingen, die vindt zijn spullen op die manier. En wat is de respons die deze persoon in zijn hart zal hebben? Als dat waarin hij misschien wel 30, 40 jaar van zijn tijd aan gegeven heeft. Het was meer dan een hobby. Het was bijna ziekelijk. Dat is niet voor die persoon hoor, trouwens, die wiens voorbeeld ik gebruik. Maar stel je dat voor, dat iemand zo alles daarin heeft gestopt. Een fortuin. Hij rijdt in een oud bakkie, een oude auto, omdat hij zijn geld in dat heeft gestoken. Hij woont eenvoudig, want hij heeft zijn geld daarin gestoken. En hij vindt het werk van zijn leven vindt hij verruineerd. Wat zal de reactie zijn? Zijn eerste reactie zal zijn dat hij woedend is dat iemand het gore lef heeft gehad om dat waar hij zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd om het kapot te maken. Maar als tweede zal hij ook verlangen dat ze gepakt worden en dat ze voor de rechter gebracht worden. Want zoiets mag niet gebeuren in een samenleving die gezond is. Niet alleen voor hemzelf, maar als zulke dingen ongestraft blijven, dan is de auto van de buurman en dan is het project van iemand om de hoek is ook niet veilig. Want dan is er anarchie, dan kan iedereen doen wat hij wil. Er moet recht komen, er moet een oordeel uitgesproken worden over dat dat gedrag niet kan. Maar als derde, net zo waar, er is een eis dat er terugbetaald wordt, wat er kapot gemaakt is. En dat is eigenlijk hoe de dag van de Heer is. Het is dat wat van God kapot gemaakt wordt. En hij is daar boos over, omdat het hem aan zijn hart gaat. En eigenlijk is het voorbeeld maar heel... Je gaat eigenlijk mank. Want het verhaal van God is veel intenser. Als je dat beeld van dat modelbouw zou nemen. De poppetjes die gemaakt zijn, dat zijn niet zomaar poppetjes. Maar in Gods schepping heeft hij zijn eigen geest gegeven in die personen die hij gemaakt heeft. Hij heeft leven gegeven erin en zichzelf erin gegeven. Alles wat in Gods schepping, in zijn bouwwerk is, in zijn creatie is, is een expressie van hemzelf. Het is niet gekocht in de winkel. Het is allemaal van hemzelf. En in de mensen die hij gemaakt heeft als kroon op de schepping naar zijn evenbeeld, daar zit zijn eigen geest in. Hij heeft iets van zichzelf erin gegeven. Het is voor hem intens waardevol. En als het beschadigd wordt en als de relatie die hij heeft met wat hij gemaakt heeft, als die met voeten getreden wordt, dan raakt hem dat diep en dan leidt dat tot toorn. Tot boosheid. Hij is daar boos over, omdat het persoonlijk is voor hem. En als tweede, hij wil recht. Het is niet oké dat het door kan blijven gaan, want dan komt er geen einde aan de ellende. En als derde, het is zo waardevol voor God. Sowieso, hè, dat voorbeeld wat ik geef. Je kan misschien de modeltreintjes terugbetalen, maar hoe betaal je in vredesnaam 30 of 40 jaar werk terug? En in het voorbeeld gaat het dus mank. Ik bedoel, voor God is de waarde van de schepping nog veel hoger. Daar kom ik nog op terug. Dus we gaan in het woord kijken naar deze drie dimensies. De dag van de Heer wordt als eerste beschreven als de dag van toorn. En dat is een relationele, koninklijke respons. Je zou kunnen zeggen, het is de schending van Gods eer. Als de schepper, als de eigenaar, als God zijnde, als de Allerhoogste zijnde, die de bron is van toorn. Het feit dat je over de grens heen gaat van iets wat van hem is. Als je inbreekt in mijn huis, dan ben ik daar boos over, omdat het gewoon niet oké is. Je doet alsof je dat zomaar mag. Maar het is mijn huis. En dan heb ik het nog niet over als je een van mijn kinderen wat aandoet. Daar zal ik boos over worden, omdat je een grens overschrijdt. Omdat het oneer is wat je doet. Een aantal Bijbelversen heb ik erbij gegeven waar je ziet dat God beschreven wordt als een groot koning en dat het terecht is om je voor hem te buigen en te bukken. Dat je hem erkent, want hij is God. Hij is de maker, Psalm 95. Maleachi, daar zie je een aanklacht van God. Dan zegt hij, als ik dan Heer ben, Adonai. En we noemen de Heer in de hele Bijbel Heer. Zelfs als het eigenlijk Jahwe is. Dat woord Heer gebruiken we heel veel. En Jezus zegt het ook. Jullie noemen mij Heer, Heer. Maar je doet niet wat ik zeg. En dat staat hier ook. Als ik dan Heer ben, waar is dan de vrees voor mij, zegt de Heer. Tegen de priesters die mijn naam verachten. En de priesters zeggen, hoezo verachten wij uw naam? En de Heer zegt dan in vers 16, omdat je me dingen belooft, en terwijl je eigenlijk een gezond dier in je kudde hebt, geef je me gewoon een ziek dier. Je geeft me wat geschonden is. En daarmee doe je me oneer aan. Ja, zegt de Heer, ik ben een groot koning. Heer van de legermachten, mijn naam is ontzagwekkend. God komt het toe dat hij erkend wordt, dat zijn woorden geloofd worden, dat hij eer krijgt die hem toekomt. Openbaring 14 zien we een engel die het, staat er dan, het eeuwige evangelie heeft op de volgende pagina. Om dat te verkondigen overal op de aarde, dat is midden in de gebeurtenissen van wat we noemen de eindtijd. En die engel die verkondigt het eeuwige evangelie. En wat zegt hij dan? Vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Dit is gewoon zo simpel. God is God. En erken hem, vrees hem, eer hem. Erken hem als schepper. Dit is de basis van de oproep aan de hele wereld. Erken dat hij de schepper is. En dus, vanwege dat niet gebeurt, is er een dag van toorn. Het doet God veel. Een aantal versen die dat bevestigen. Hij verplettert koningen, Psalm 110, op de dag van zijn toorn. Zefanja, het is een dag van verbolgenheid. Een dag van verbolgenheid is de Heer. Het vuur van zijn naijver verteert de aarde. En naijver is zo'n beetje een moeilijk woord wat we in het dagelijks leven niet gebruiken. Je zou het met jaloersheid kunnen vertalen. Maar het komt onder andere uit Deuteronomium 32, waar de Heer zegt, jullie wekken mij tot naijver door andere goden te aanbidden. En dat is meer dan alleen maar, ik word er jaloers van of zo, ik vind het jammer dat je naar een ander gaat. Het is veel intenser, het is eigenlijk, jullie wekken mij tot woede. Jullie raken mijn hart diep. Door mij, de schepper en degene die jullie lief hebt, gewoon te minachten en te negeren en naar anderen toe te gaan. En het beeld wat God daar geeft is eigenlijk het beeld ook van een huwelijk. Dat je getrouwd bent en dat je gewoon je huwelijk schendt en dat je gewoon naar een ander gaat en dat nog prima vindt ook. Het is dat soort emoties die geraakt worden. Daarom zegt God, het is een dag van verbolgenheid, van boosheid, van toorn, omdat het echt ook heftig is wat God aangedaan wordt. Romeinen 2 vers 5 hebben we al geraakt in het begin, de dag van toorn. Openbaring 6, en dit zijn dus maar enkele van de versen die je kan opzoeken. Openbaring 6, het zesde zegel, dan roepen de mensen, val op ons, verberg ons tegen de bergen en de rotsen. Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. Dus als eerste is het de dag van Gods toorn, de respons van zijn hart. Een relationele respons als koning. Op de manier waarop we met God als God en als koning omgaan. Als tweede is het dus, is er een juridische respons? Is het de dag van oordeel? En ook hier weer een behoorlijke lijst met Bijbelgedeeltes die dit benoemen zo, die het zo expliciet noemen. En zoek ze echt op. Neem er gewoon tijd voor en lees door die Bijbelgedeeltes heen. Dat is, ik moet eerlijk zeggen, in mijn voorbereidingen hebben die versen mijn hart geraakt. En merk ik het gewicht van die dingen, hoe belangrijk het voor God is, hoe intens eigenlijk die woorden zijn. Maar dus de juridische respons, de dag van oordeel. God is niet alleen een groot koning, maar hij is ook een rechtvaardige rechter. De dag van de Heer wordt dus daarom beschreven ook met juridische termen. En gekenmerkt door rechtspraak en door oordeel. En zoals ook een rechtszaak of gewoon in onze menselijke setting echt wel tijd kost. Ik denk aan Radouan Taghi of zo. Dat is een rechtszaak die al, weet ik veel, inmiddels 2 jaar duurt. En dat zijn geen kleine lichte dingen. Maar zo is ook de rechtspraak van God is geen vluchtig iets. Het is een geheel van juridische handelingen waarbij getuigen, getuigenis, bewijzen en argumenten zelfs een plek hebben. God heeft een rechtszaak met de hele mensheid. En hij heeft een rechtszaak met alle volken, ook met Israël. En hij heeft een rechtszaak met ieder van ons. Er is een rechtszaak op de dag van het oordeel. Is er een rechtszaak waar we voor God als rechter moeten komen. En verantwoording moeten afleggen. In lijn met tegenover zijn recht, tegenover wat hij gerechtigheid noemt. En wordt er beoordeeld hoe we met zijn woord zijn omgegaan. Psalm 7, God is een rechtvaardige rechter. Dan staat erbij een God die iedere dag toornt. Eigenlijk heb ik dat net al geraakt, ik had het ook bij het vorige stuk kunnen zetten. Dit vers zegt dat God diep geraakt wordt door elk onrecht in de wereld. De grote dingen, God ziet Poetin, of Kim Jong-il, of Hitler, of Genghis Khan, of wie dan ook. Hij ziet het kwaad wat mensen doen. Hij ziet een pooier die prostituees, zeg maar, in zijn macht houdt en ze dwingt tot verschrikkelijke dingen. Hij ziet kinderarbeid en dat raakt Gods hart, maar hij ziet ook de kleine dingen. Hij ziet hoe ik als ouder misschien een onderdacht woord spreek tegen mijn kind die een diepe wond slaat. Hij ziet ook mijn gedachten die onzuiver zijn. En al die dingen raken het hart van God. Hij is een God die elke dag toornt, die altijd geraakt wordt door het onrecht. Wij leven vaak met muren op, we kunnen door het leven heen gaan en soort van onszelf onbewust houden van het kwaad wat er is om ons heen en zelfs in onszelf. Maar God heeft geen muren. En het bijzondere is dat ondanks dat God elke dag toornt, al die dingen ziet, ook die van ons, dat hij tegelijk ook geduldig is. En zelfs genadig is met de goede dingen die hij ziet. Het vers zegt niet dat hij alleen maar boos is. Dat hij die God is die altijd zit te chagrijnen op zijn troon over alles wat er niet goed is. Dit vers zegt dat God diep betrokken is. En dat hij een rechtvaardige rechter is die daar echt wat mee zal doen. En het volgende vers zegt, als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen. En dat bevestigt het. Er zit iets tussen. De dag van oordeel komt niet direct. God die elke dag toornt, oordeelt niet elke dag. De dag van oordeel is uitgesteld. God heeft gewacht sinds de zondeval van Adam en Eva en hij wacht vandaag ook. Wij leven in het tijdperk van Gods geduld, van Gods ontferming, van Gods genade, waarin hij wil dat we ons bekeren. Dat is wat hij zoekt, dat we instemmen, dat het niet oké is wat we doen. Ook de kleine dingen, dat we fundamenteel instemmen, dat we niet per se de hele dag bezig zijn met te zoeken wat er allemaal mis is. Maar dat we toelaten wat hij ervaart over het kwaad wat in de wereld is, maar ook over onszelf. Psalm 89, gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Het is de basis van hoe Jezus zal regeren. Recht en gerechtigheid zullen hersteld worden. Hebreeën 9, het is voor mensen beschikt om eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel. Het staat gewoon vast, het oordeel, de dag van de rechtszaak komt. Jesaja 66, met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. We moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. En in de verzen daarna zie je dat de dag van de Heer dus ook genoemd wordt. Een dag van oordeel, een dag van rechtspraak. Joël 2 onder andere, de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende. En dan in hoofdstuk 3 gaat de Heer verder en zegt hij, zie in die dagen, in die tijd, dan ren ik naar vers 2 even, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en doen afdalen naar het dal van Jozefat. En dat betekent beslissing. Het dal van beslissing. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. En in dit vers zegt hij, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Als je het hebt over die schepping die God gemaakt heeft, die creatie, zoals die modeltreinbaanbouwer. Er zijn dingen die hem heel erg aan het hart gaan, waarvan hij zegt, dit heb ik een speciale plek gegeven. En God zegt dat over Israël en over het land wat hij aan Israël gegeven heeft. Hij zegt, ik ben God en ik ben de schepper. En ik bepaal dat dat stukje land voor dat volk is. En dat ik dat volk geroepen heb met een speciaal plan. Met een speciaal doel voor de hele schepping. En als we daar overheen gaan, als we zeggen dat wij dat beter weten, dan komt er een moment dat God zegt, ik ga met jullie een rechtszaak voeren over hoe jullie omgegaan zijn met mijn keuze. Voor Israël en voor dat land. Ook Jezus herhaalt deze dingen opnieuw en opnieuw. Onder andere Matthäus 12. Ik zeg jullie dat de mensen van elk nutteloos woord dat ze spreken. Oeps. Elk nutteloos woord. Nou, ik heb er vrees ik ook wel eens best wel veel gesproken al. rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. De dag van toorn, emoties van God vanwege het schenden van zijn eer. De dag van oordeel, omdat God de dingen recht gaat zetten, omdat hij recht spreekt. En als derde, de economische respons, de dag van vergelding of de dag van wraak. Verschillende woorden voor hetzelfde. Dus naast de juridische en de relationele kenmerken van die dag, is er ook een economische dimensie, een economisch aspect aan die dag. De dag van de Heer wordt beschreven ook op basis van afrekening van kosten en het terug moeten betalen, zoals ik dat net in het voorbeeld gaf, van de beschadigingen die we hebben aangericht. Omdat God de schepper en de eigenaar is van alles. De mensheid berokkent, heb ik in de notes gezegd, echt schade aan echte dingen die ook echte waarde hebben. Zonde is niet iets abstracts. Datgene wat er slecht gaat in de wereld is niet iets soort van vluchtigs, een idee alleen maar. De schade die God ziet in zijn schepping is echt. En de schade die we als mensen berokkenen als we zondigen is echt. Het zijn echte dingen die beschadigd worden. De schepping is ook echt. En als we vervuiling, et cetera, en zelfzucht, en ga zo maar door, alle, die hebben echte gevolgen. En God wil daar echt afrekening over. Met ons echt over afrekenen. We zijn betaling verschuldigd aan de eigenaar, aan de schepper. En de dag van de Heer vereist betaling die evenredig is met de schade die we hebben veroorzaakt. En onderdeel van Gods rechtspraak is dus ook vereffening van schuld. Je moet terugbetalen. Door middel van vergelding, zowel ten goede als ten kwade. God vergeldt en beloont ook goede dingen. Een aantal verzen, we hebben net al 2 Korinthe 5 gelezen, we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dan zegt Paulus, wij dus ook, ieder van ons krijgt wat hij verdient. Voor wat hij in zijn leven gedaan heeft, of het nu goed is of slecht. Psalm 62, u zult iedereen vergelden naar zijn werk. En je hoort zelfs in het woord vergelding, het woordje geld. Het zijn economische termen. Het gaat om het terugbetalen van schade. Of het beloond worden voor wat je goed hebt gedaan. Jesaja 3 vers 11, weder goddeloze, het zal hem slecht vergaan. Want wat zijn handen verdienen, zal hem aangedaan worden. Colossense 3, maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Er is geen aanzien des persoons. En we zien dus ook de dag van de Heer in deze termen. Jesaja 35, zie hoe God de wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen, maar ook verlossing brengen. En ook het woordje verlossing zit los geld in, losprijs, loskopen, is een economische term. Jesaja 40, zie de Heere zal komen tegen de sterke, zijn arm zal heersen. We hebben het over de arm van de Heer gehad, dat het een titel voor de Messias is. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Jesaja 59, zie het weer over de Heer, over Jezus. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver. Dat woord hebben we net gehad. Dus hoe zijn hart geraakt is als mantel. En dan staat er naar de daden. Daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders. Vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat ze verdienen. En ook Jezus herhaalt deze woorden. Matthäus 16. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Met zijn engelen, dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. En in Openbaring zien we dat ook nog meer dan eens terug als laatste in dit stukje Openbaring 11. Dat is de zevende bazuin waar aangekondigd wordt dat nu de Heer en zijn Messias, dat ze koning worden. Dat Jezus koning wordt over de aarde. En dan staat er, dan reageren de ouderlingen met aanbidding en dan zeggen ze, en de volken zijn toornig geworden. Maar uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip van de doden om geoordeeld te worden. Dus we zien hier al toorn en oordeel, relationeel en juridisch. Maar ook om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus er is loon, er is vergelding ten goede aan degene die de Heer vrezen En die hem hebben vertrouwd. Maar dan staat er ook, en om hen te vernietigen, die de aarde vernietigden. Een vers dat zo bevestigt dat God zo diep betrokken is bij zijn schepping. En dat het hem diep aan het hart gaat. En dat er terugbetaling geëist wordt. Onder D, nog even een soort van tussenhaakjes erbij te noemen. Zowel mensen op aarde, maar ook de machten in de hemel worden geoordeeld op de dag van de Heer. De dag van de Heer raakt niet alleen de mensheid, maar raakt ook de machten in de lucht. En daar zou ik eigenlijk een hele sessie apart aan moeten wijden, omdat we daar zeker als christenen niet echt vertrouwd mee zijn. Maar al in Genesis 2 wordt gesproken over de legermacht, over dat God ook de machten in de hemelen geschapen heeft en hun een plek gegeven heeft. In het Oude Testament worden die heel vaak de Elohim genoemd, meervoud de goden. En onze vertalers hebben daar soms moeite mee, want wat zijn het nou? Dus soms staat er dan rechters, maar er staat Elohim. En er staat ook, ik weet niet eens uit mijn hoofd waar, maar je mag het nazoeken, maar dat de Elohim, dat die regeren over alle volken, maar dat God zegt, maar ik ben jullie God. Ik, Yahweh, de schepper van hemel en aarde, ben jullie God. Maar de andere volken hebben allerlei afgoden, andere goden, maar die zijn wel echt. Paulus zegt dat ook, overheden en wereldbeheersers van deze eeuw. Dat zijn de goden die er ook zijn en die worden ook beoordeeld. Geoordeeld, beter gezegd. Jesaja 24 zegt de Heer, op die dag, de dag van de Heer weer, zal het gebeuren dat de Heer de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen op de aardbodem, van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Hij straft beide. Ook de machten in de lucht worden geoordeeld. Zacharia 13. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien. Zefanja 2. Ontzagwekkend zal de Heer voor hen zijn, want hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. En de demonen en de overheden en machten weten dit drommels goed. Ik denk dat iedereen wel van dat zinnetje weet dat Satan op aarde geworpen wordt, de draak. En die gaat rond, zeg maar, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Uit Openbaring 12. De engelen en machten, de boze engelen en de overheden en machten en de demonen weten drommels goed dat dit hun toekomst is. En vandaar in het verhaal van die bezeten man bij Jezus, die zichzelf legioen noemde, omdat er zoveel demonen waren. Hun reactie op Jezus is dit, Matthäus 8. En zij, dat zijn dus de demonen, riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En het antwoord van Jezus was niet ja. Hij stond toe dat ze in de varkens gingen. En ze stortten wel in zee en we weten niet verder wat dat betekent. Het wordt niet uitgelegd, maar het is duidelijk dat het niet de dag van oordeel is. En dat er tot op vandaag overal demonen zijn. Maar die dag gaat wel degelijk komen. Dat ook alle machten in de hemelse gewesten geoordeeld worden. Matthäus 25 als laatste. Als de schapen en de bokken voor Jezus' troon zijn, dan heeft hij het over het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. De dag van toorn, de dag van oordeel en de dag van vergelding, dat is de dag van de Heer. Dat zijn verschillende kenmerken, aspecten van waarom die dag is zoals die dag is. Maar vanuit een ander perspectief is het ook een dag die met vuur beschreven wordt. En dan heb ik het minder over de motivatie van de dag van de Heer, want dat is eigenlijk wat ik net besproken heb. Dus waarom is de dag van de Heer zoals die is? Omdat er toorn is en omdat er oordeel nodig is en vergelding is. Maar de Bijbel herhaalt ook voortdurend dat er vuur zal komen op de dag van de Heer. De dag van de Heer is, een beetje flauw gezegd, Gods grote reset. Tegenwoordig is dat zo'n woord waar sommigen helemaal gek van worden, omdat een of andere econoom heeft gezegd dat een crisis als corona goed gebruikt kan worden om de wereld te verbeteren, naar hun idee. Vraag me af of ze er nog steeds in geloven, want het gaat niet al te goed momenteel met Oekraïne en economische moeite. Maar dat idee is er bij mensen, wij kunnen de wereld verbeteren. Maar God heeft bepaald dat hij op zijn dag de wereld echt herstellen zal. Het is de echte reset. Hij zal dit tijdperk eindigen. Rechtvaardige consequenties geven op de zonde van mensen. En een nieuw tijdperk, het nieuwe tijdperk van vrede beginnen. En deze reset, Dus de dag van de Heer, het eindigen van dit tijdperk en het beginnen van een nieuw tijdperk, vindt plaats door al de dingen die God doet in de eindtijd. In de dag van de Heer. Hij zal de wereld volkomen reinigen van zonde door alle vormen van zonde en goddeloosheid en slechtheid te oordelen door vuur, zegt het woord. Alleen als God dit tijdperk werkelijk volledig tot een einde brengt, is er hoop op een echt nieuwe tijd. Wordt alles echt anders. Dan moet er echt een totaal einde gemaakt worden aan alles wat slecht is. En de Bijbel laat zien dat God dat doet door vuur. En dat wordt ook meer dan we ons kunnen voorstellen bijna herhaald. En ik heb als bijlage, degene die hier live bij zijn, daar heb ik hem niet voor afgedrukt. Maar ik heb een bijlage beschikbaar die ook gepubliceerd zal worden. Waarin merendeel van de versen die beschrijven dat de dag van de Heer met vuur komt. Maar ook dat God vuur is. En dat er vuur ook in de geschiedenis geweest is als voorbeeld. Maar gewoon de verschillende versen. En dat zijn echt meerdere pagina's van bijbelgedeeltes die voortdurend dit herhalen. Het is goed om daar doorheen te lezen. En het toe te laten in je hart wat God daar zegt. Ik heb er een greep uitgenomen in dit deel. Psalm 21. God vergeldt even eerst A. God oordeelt en vergeldt de slechtheid van mensen op aarde door vuur. Zijn toorn en zijn oordeel en zijn vergelding komt in het bijzonder. Wordt beschreven dat het komt met vuur. Psalm 21. Uw hand zal uw vijanden vinden, uw rechterhand zal hen die u haten vinden. U zult hen als een vurige overmaken, ten tijde dat u uw gezicht laat zien. Als God beschreven wordt als zichtbaar, als met zijn aangezicht zichtbaar op aarde, dan gaat het altijd over Jezus. Degene die namens God de dag van de Heer uitvoert, dat wordt ook in het Nieuwe Testament duidelijk, dat het Jezus is die dit doet. Maar het zijn kleine hints dat als God fysiek op aarde beschreven wordt, dat hij zichtbaar aanwezig is, dan weten we dat het de Messias is, de arm van de Heer, die uitvoert wat God heeft gezegd. De Heer zal hen in zijn toorn verslinden, het vuur zal hen verteren. Malachi 4, ik loop even gewoon snel doorheen. De dag komt brandend als een oven en alle hoogmoedigen en die goddeloosheid doen zullen stoppels worden. Die dag die komt zal ze in vlam zetten. Jesaja 66, want zie, de Heer zal komen in vuur. En met bestraffing in vlammen van vuur. Ik lees de onderstreepte delen voor degene die meeleest. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. En in 2 Thessalonicenzen, en opnieuw weer die verbinding dat in het Nieuwe Testament dus niet gezegd wordt, ja dat is allemaal oud. Dat was de God van het Oude Testament. Maar nu hebben we Jezus en nu is dat er allemaal niet meer. Niks ervan. De apostelen houden dit onverminderd in stand en zijn soms nog directer en duidelijker. En verbinden het direct aan dat het Jezus is, dat het de Messias is die dit doet. Lees maar wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 1. Hij zegt, het is rechtvaardig van God om verdrukking te vergelden aan degene die jullie nu verdrukken. Vergelding. En aan jullie die verdrukt worden, samen met ons verlichting te geven, wanneer bij de openbaring van Jezus, van de Heer Jezus uit de hemel, met de engelen van zijn kracht, als hij komt, wanneer hij, Jezus, met vlammend vuur wraak oefent over degene die God niet kennen, en degene die het evangelie van onze Heer Jezus, de Messias, de gezalfde koning en rechter die komt, niet gehoorzaam zijn. Openbaring 17 en 18 beschrijft het verhaal over Babylon. Nou, daar valt best wel wat over te leren. Dat is best een ingewikkeld stuk. Maar het is duidelijk dat die stad geoordeeld wordt. En alles waar die stad voor staat. En dat dat met vuur zal gebeuren. Openbaring 18 vers 8. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Dood, rouw en honger. En met vuur zal ze verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de respons van de koningen en van de handelaren en van iedereen die rijk werd door de wilde van dat Babylon. Hun reactie is als ze de rook van de verbranding zien, welke stad was aan deze gelijk? Maar het eindigt met verblijd u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Dus God oordeelt door vuur en er zijn echt nog veel meer versen die dat zeggen en die best wel heftig zijn. Waardoor je best wel mag slikken. Tjonge. Het is best heftig de dag van de Heer. Maar God maakt niet alleen, hij oordeelt niet alleen, maar hij maakt ook de dingen nieuw door het te reinigen met vuur. Ik de volgende pagina onder B. Het mooiste stuk hiervan. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Zie je hoe duidelijk het voortdurend ook over de dag van de Heer gaat? En nu gaat het over de dag van zijn komst. Nog steeds dezelfde dag. Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als het vuur van een edelsmid, als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. En dan staat er, hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dus daar is een vuur wat de Heer gebruikt, wat niet alleen maar gewoon verbrandt. Het is niet alleen maar zeker ook gewoon natuurlijk vuur, waardoor huizen en bossen, et cetera, verbranden. En die dingen staan ook duidelijk in de Bijbel. Bij de bazuinen. Ik weet niet uit mijn hoofd meer welke precies. Maar er zijn dus drie achter elkaar waar er echt vuur op aarde geworpen wordt. En waar een derde van de bomen verbrandt. En een derde van het gras verbrandt. Er komt echt fysiek vuur op de aarde in de dag van de Heer. Maar er is ook een vuur wat iets minder grijpbaar is qua dat we begrijpen wat het is. Maar wat blijkbaar zijn werk doet. Wat de Heer gebruikt om te reinigen. Jesaja 4 vers 4 zegt de Heer dat ook. De Heer zal de vuilheid van de dochters van Sion afwassen en de bloedschuld van Jeruzalem uit hun midden wegspoelen. En dat doet hij door de geest van oordeel en de geest van uitbranding. Het is, blijkbaar is er iets van vuur bij de Heilige Geest wat leidt tot reiniging. En 2 Petrus 3 vind ik nog wel het sterkste daarin. En het is best een lastig stukje en de vertaling die ik hier heb is... Kan je niet ergens in... Die heb ik een beetje bij elkaar geraapt. Omdat de vertaling die we in onze Bijbels hebben wel heel moeizaam is. En eigenlijk heel erg het punt missen. Dus disclaimer dat dit... mijn best gedaan heb om het dichterbij te brengen wat er echt staat. De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dat is duidelijk. Die hebben we al vaak geraakt. En dan zegt hij, dan zullen de hemelen met gedruis passeren. En de grondbeginselen of... elementen, staat er in onze vertalingen, zullen brandend losgemaakt worden. Grondbeginselen worden in bijvoorbeeld Colossense genoemd als de basisprincipes van de wereld en van filosofie. Maar de elementen, weten we uit scheikunde, zijn ook de meest elementaire onderdelen van de natuur, van alles wat bestaat. En het woord zegt, dus Petrus zegt hier, de grondbeginselen of de elementen, de meest basale bouwstenen van alles wat bestaat zullen brandend losgemaakt worden. Zullen dus niet vernietigd worden. Maar ze zullen door vuur, zullen die eigenlijk gereset worden. En de werken erop op de aarde zullen verbranden. De aarde en de werken erop zullen verbranden. Zoals de zondvloed de aarde bedekte, heeft Petrus net in de verse daarvoor gezegd. Zo zal ook dat vuur de aarde bedekken. Dus de aarde wordt niet vernietigd door dat vuur. Maar de dingen erop worden wel geoordeeld. Als deze dingen dus zo vergaan, hoedanig behoren we dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Als je dit doorlaat dringen, hoe moet je dan leven? Jullie die de komst van de dag van God verwachten, daarna verlangen. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen passeren en de grondbeginselen brandend zullen smelten. En dan is de conclusie van Petrus dit. Maar wij verwachten daardoorheen... Dat is duidelijk. Overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Dus deze verse. En ik zeg niet dat ik het begrijp. Ik zeg alleen maar dat ik het zie staan. En dat het woord zegt dat er een vuur komt. Wat niet alleen maar vernietigt, maar wat ook reinigt. En dat is ook wat je in onder punt C leest. Dat geldt ook voor ons namelijk. Ook wij als gelovigen. En hoe wij ons leven leven. Hoe wij bouwen met ons leven. Gaan door Gods vuur heen. En het is duidelijk dat dat dus geen... dat dat in deze zin geen gewoon natuurlijk vuur is. Want Paulus zegt hier... de dag zal het duidelijk maken hoe we gebouwd hebben. Hoe we mensen gediscipeld hebben. Dat is de meest belangrijke context van dat stuk. Hoe discipelen we mensen? Voor onszelf, om onszelf groot te maken? Of zodat ze hun hoop op Jezus bouwen, zodat ze klaar zijn voor de dag van de Heer. Want die dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij met vuur verschijnt, staat er. En als iemands werk verbrandt, dan zal hij schade lijden, maar hij zelf zal behouden worden, maar wel als door vuur heen. Dus wij gaan zelf ook door het vuur heen. En dan blijkt, omdat het blijkbaar meer is dan alleen maar het vuur zoals we dat wel kennen in de wereld, verbrandt het wat niet blijvend is, maar blijft staande wat wel blijvend is. Onder Romeinse 4 en eigenlijk is dit stuk ook bedoeld voor een stukje zelfstudie, omdat het ook weer eigenlijk een hele teaching op zich is. Maar het vuur van God is niet alleen iets wat zal gebeuren op de dag van de Heer, ook fysiek op de aarde zichtbaar zal zijn. Dingen beschreven als dat de steden zullen verbranden en dat bomen verbranden, et cetera, wat echt vuur is. Maar het vuur wordt ook beschreven als de realiteit van het eeuwige oordeel. We noemen de hel, en dat is in de Bijbel, in het Grieks, in de taal van Jezus, wordt dat Gehenna genoemd. En het is dus ook het kenmerk van Gods eeuwige oordeel. Vuur kenmerkt zo Gods respons op onrecht en op slechtheid, dat het zelfs de realiteit is waarin zijn eeuwige oordeel wordt uitgevoerd. De tweede dood, de plek van eeuwige, dus altijd durende straf, is een plek waar vuur het belangrijkste kenmerk is. De hel is uiteindelijk het oordeel dat we echt verdienen. Het is de passende terugbetaling om oneindige beschadiging te betalen. Oneindige pijniging is een rechtvaardige respons op de oneindige beschadiging die we veroorzaken door te zondigen. En dat is best heftig. En eigenlijk dat we dat moeilijk vinden te pakken komt meer omdat we niet snappen hoe waardevol de schepping voor God is, dan dat we oordeel niet begrijpen. We denken zo makkelijk te licht over wat het God doet als we zondigen, als er zonde is. En wat mensen aan elkaar doen, wat mensen zichzelf aandoen, wat we de schepping aandoen. We denken dat het allemaal wel meevalt. Maar het woord van God maakt het eigenlijk veel ernstiger, is duidelijk erin. En dat uit zich ook in het feit dat het eeuwige oordeel een plek is van altijd durende pijniging van vuur. En dat is heftig. Onder punt A mag je zelf bestuderen en ik raad echt aan om dat te doen. Even een stukje verhandeling over het contrast tussen de dood en het dodenrijk in de Bijbel en de hel. En jammer genoeg wordt dat in onze vertalingen vaak verward. Zijn er meerdere plekken waar het dodenrijk genoemd wordt, maar de vertalers gekozen hebben om daar hel neer te schrijven. Maar de hel is absoluut het woord wat hoort bij het woordje Gehenna. En het woord Gehenna is een Hebraïsme, zoals dat zo mooi heet. Dus dat is een woord wat in het Grieks staat, maar eigenlijk uit het Hebreeuws komt. Want ge betekent vallei of ravijn of iets dergelijks. Diepte, dal. En henna komt van Hinnom. Het is het dal van Hinnom uit het Oude Testament. En dat dal wordt ook Tofet genoemd. En dat wordt in het Oude Testament, in de Tanach moet ik zeggen, in de Hebreeuwse Bijbel, want het is niet oud, wordt dat uitgelegd dat het een plek is waar mensen aan Moloch hun kinderen offerden. En aan Baal hun kinderen offerden. Een plek waarvan God zei, het is een gruwel voor mij. En hij zei maar dat dal zal een dal van slachting worden. En later zegt God in in Jesaja 30, de verbrandingsplaats. En dan benoemt hij die specifieke plek Tofet. En dat is een laatste bijbelgedeelte op pagina 41. De verbrandingsplaats Tofet is eerder gereed gemaakt. En voor de koning is hij in gereedheid gebracht. En ik denk dat dat voor de antichrist is. Dat dat gaat over de nageslacht van de slang die op zal staan als koning aan het einde. Als belichaming van het kwaad. Voor die koning is die put, de verbrandingsplaats, klaargemaakt. God heeft hem diep en wijd gemaakt. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. En de adem van de Heere zal hem aansteken als een stroom van zwavel. Als je een dal vult met een rivier van zwavel, wat heb je dan in dat dal? Heb je een meer of een poel? En daar komt het nieuwtestamentische begrip poel van vuur of van zwavel vandaan. Wat in Openbaring genoemd wordt. Een plek die brandt van zwavel. Openbaring 19 op pagina 42 heb ik die genoemd. Het beest werd gegrepen, dat is dus de antichrist. Middels de verse. Met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij aan dat misleid die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de poel, in een meer van vuur, dat van zwavel brandt. Het is die plek. En Jezus verwijst daar in zijn onderwijs heel wat keren naar. Vaker dan in de Tanach daarnaar verwezen wordt. in het Nieuwe Testament is de leer van dat die plek van eeuwig oordeel, van een meer van vuur waarin je terechtkomt als je onder het oordeel blijft, wordt nadrukkelijker uitgewerkt dan in de Tanach, in de Hebreeuwse Bijbel. Het is geen oud-testamentische lering, het is een nieuw-testamentische leer. En die plek wordt dus de tweede dood genoemd. Ter bestudering heb ik zo'n tabelletje gemaakt om te contrasteren dat de dood en het dodenrijk, zoals we ook in module 2 hebben besproken, een tijdelijke realiteit is. De dood en het dodenrijk is de tijdelijke plek waar we geconfronteerd worden met het feit dat de zonde echt problemen geeft. Maar ook de waarschuwing dus dat er een tweede dood is, dat er een oordeel is op zonde, dat zonde gevolgen heeft. Ik heb een heleboel Bijbelversen erbij gegeven. In het Grieks heet het Hades en in het Hebreeuws Sheol. Een paar kenmerken daarvan die je zelf mag uitzoeken. Het dodenrijk is een huidige realiteit, is iets wat er nu is en waar de doden nu heen gaan als ze sterven. Even in het algemeen gesteld. Het is een plek die in de aarde of onder de aarde is. De Bijbel zegt dat keer op keer. De doden zijn onder de aarde, ergens diep in de aarde. Dat is de plek waar God het dodenrijk geschapen heeft. Het is een plek waar we zonder lichaam zijn, want ons lichaam keert terug tot het stof. Maar de zielen of geesten of hoe het ook precies zit van de doden zijn in het dodenrijk. Het is een plek waar mensen alleen maar tijdelijk zijn, hoe dan ook. Het is niet de definitieve plek. Het dodenrijk is een holding place, zeggen ze in het Engels. Het is een bewaarplaats waar je tijdelijk bent. Het is als een gevangenis, wordt beschreven, als duisternis, als stilte, een plek waar we bewaard worden tot de dag van het oordeel. De hel, of dus Gehenna, of het dal van Ben-Hinnom, de zoon van Hinnom, ook wel Tofet genoemd, is alleen maar toekomstig in de Bijbel, is niet nu. De hel is geen realiteit die nu bestaat. De poel van vuur is er pas als het beest en de antichrist daarin gegooid worden. Dat is het moment waarop God dat dal vult met een stroom van zwavel. Met vuur wat altijd blijft branden. Als tweede, en dit is misschien wel een shocker, het is een plek op aarde. Het dal van Hinnom ligt ten zuidwesten van Jeruzalem, niet heel ver van de stad vandaan. En de Joden in de tijd van Jezus waren zich diep bewust van deze profetieën. En die plek werd ook in die tijd dus gebruikt als een plek van afval en verbranding. Omdat ze ook wisten en absoluut geloofden dat het de plek zou zijn waar God het eeuwige oordeel zal uitvoeren. En Jezus door zijn manier van onderwijzen over Gehenna, over dat dal van Hinnom, bevestigt dat dat zo is. Het is een toekomstige plek op aarde, waar mensen, en dat is ook een heftige, lichamelijk zullen zijn. Want ook de mensen die geoordeeld worden, krijgen een nieuw lichaam. Waarom? Omdat het recht is. Omdat alle zonden ook in het lichaam gedaan zijn. Omdat de schuld die we hebben tegenover God ook met ons lichaam is uitgevoerd. Dus als je schuldig bent, krijg je een nieuw lichaam. En met dat nieuwe lichaam word je op een plek gebracht van eeuwig straf. Van eeuwig vuur. Pagina 41 bovenaan heb ik dat ook gezegd. En er staan dus allemaal bijbelgedeeltes die je zelf kunt opzoeken. Het is een bewuste realiteit. Het is geen plek van slaap of duisternis of stilte, zoals het dodenrijk. Het is een plek waar, zegt Jezus bijvoorbeeld, waar hun worm niet sterft en hun, die ben ik vergeten, en hun vuur niet wordt uitgeblust. Ja, dat is het. En een plek van tandengeknars en geween. Oftewel, het is een plek van bewust oordeel. Het is nogal heftig. Afsluiting, nog twee belangrijke punten. Als eerste Romeinse 5. Dit is waarom Jezus voor ons stierf en waarom we het evangelie nodig hebben. Het is niet vanwege de duivel of vanwege slechte mensen om ons heen. We hebben Jezus nodig omdat dit het rechtvaardige oordeel is wat voor iedereen is. Omdat ook de kleine zondetjes die we zelf maar klein vinden, eigenlijk oneindige schade berokkenen aan Gods schepping. Zelfs aan onszelf, al zou dat alles zijn, al zouden we alleen maar onszelf beschadigen. En de waarheid is dat het wel erger is. Dan doen we aan Gods schepping oneindige schade toe. En doen we God pijn op een manier die we niet kunnen voorstellen. Toornt hij daarover? En is er een rechtvaardig oordeel nodig? Dit is waarom Jezus kwam. En waarom we het evangelie nodig hebben. Om ons te redden van datgene wat God rechtvaardig aan ons moet geven. Onze situatie tegenover God. Romeinen 3 noemt deze drie aspecten ook op een hele bijzondere manier. Die aspecten van toorn, oordeel en vergelding. Paulus zegt, want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid, het herstel van alle dingen van God. Maar ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door als eerste de verlossing, dat is economisch, dat je schuld wordt weggedaan in Christus Jezus, want hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En dat is relationeel. De toorn wordt weggenomen. Door het geloof in zijn bloed. En ik heb overgeslagen gerechtvaardigd. En dat is een juridische term. Dus we worden gerechtvaardigd. We worden verlost. En we worden verzoend. Het is, Jezus is het antwoord exact op de staat die we tegenover God hebben. Zijn toorn wordt verzoend. Het oordeel wordt weggenomen omdat we gerechtvaardigd worden. En onze schuld wordt afbetaald omdat Jezus ons loskoopt. Onze prijs betaalt. En als laatste Romeinse 6. Ik moest dit erbij zetten. Het is best heftig wat ik allemaal vertel. Over het vuur van God wat ook op aarde zichtbaar wordt. En misschien niet lang meer duurt dat we deze dingen gaan meemaken. De dag van de Heer is nabij, roept God al 2700 jaar lang. De dag van de Heer komt er echt aan en het is nogal heftig. Maar in het boek Openbaring zie je dat de heiligen, de gelovigen, die deze dingen zien gebeuren, niet reageren met, nou, wat is dit nou voor God? Ik wil niks met hem te maken hebben. De respons van de heiligen in het boek Openbaring is uit te breken in aanbidding en in erkenning. En ik verwacht dat God dat gaat geven, ook aan ons, dat we het niet van ons ver van ons afhalen, maar dat we houden, maar dat we gaan zien dat het recht is en dat het goed is en dat het zelfs de liefde van God is. Het getuigt van zijn diepe betrokkenheid bij zijn schepping en bij ons, dat het zo heftig is. En dat we ook gaan aanbidden. Openbaring 19, dat vervolgt op dat stuk over Babylon, die afgebrand wordt tot de grond en de rook stijgt op en iedereen weeklaagt over wat er gebeurd is. En dan gaat het door. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel reageren. Halleluja! De redding, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Omdat hij de grote hoer Babylon geoordeeld heeft. Die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja, haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. Het is niet reden tot mineur, maar het is reden tot dankbaarheid. God gaat echt een einde maken aan het kwaad. En hij doet dat rechtvaardig en goed. En hij laat er de kostbaarheid mee zien die hij ziet in ons. En die hij aan ons wil geven. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer en aanbaden God die op de troon zit. En zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleine en grote. En ik hoorde een geluid als een grote menigte, als een gedruis van vele wateren, een geluid als van donderslagen, een respons van heel de schepping. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dit is de respons van de heiligen op het zien van deze oordelen van God. Dit is wat God in ons wil geven. Dat het niet een soort van depressie, last wordt op onze schouders, maar dat we enerzijds die reine vrezen des Heren van God ontvangen over dit onderwerp en anderzijds dat we de vreugde van de heiligen die er zal zijn en we zullen daarbij zijn. Ik ben ervan overtuigd. Mijn gebed is dat we allemaal daarbij zullen zijn en dat we mee zullen aanbidden en dat we ook een beetje hulp krijgen nog van de Heer om te begrijpen waarom het waarachtig en rechtvaardig is dat God zo oordeelt. Dan wil ik mij afsluiten. En Vader, ik bid, Heer, dat u gewoon dit onderwerp, Heer, dit toch heftige onderwerp, dat u genade geeft aan elk van ons. Heer, dat we ons hart er niet voor zullen sluiten, maar dat we, Heer, zoals die gelovigen in Berea, in het boek Handelingen, dat we, Heer, misschien hebben we er wel moeite mee, hebben sommigen er moeite mee. Ik bid, Heer, dat u gewoon geeft dat we het woord in zullen gaan, dat we zullen zoeken in het woord of die dingen echt zo zijn. En dat u zelf weer overtuiging geeft. Dat dit het getuigenis is van het woord. En dat dit de reden is. Dat dit precies is waarom Paulus gemotiveerd was. Om in Athene tussen alle filosofen te staan en te zeggen: er is een man aangesteld die de wereld gaat oordelen. En ik ben niet bang om geslagen of gestenigd te worden. Om arm te zijn, om honger te lijden. Ik wil uitgaan en mensen vertellen dat er door bekering, dat er vergeving van zonde mogelijk is. Dat je gered kunt worden van dit oordeel. Ik bid, Heer, dat u dat laat landen in onze harten. Heer, in iedereen die worstelt, Heer, met dit onderwerp, dat u het gewoon, dat u het openbaart hoe het zit. En dat het ons hart raakt. Heer, help ons. Geef ons zuivere, schone vrezen des Heren in ons leven. Geef ons, Heer, de vreugde van de verlossing die komt, die ook inhoudt dat het kwaad geoordeeld zal worden. Heer, geef ons soberheid, nuchterheid in ons hart. Heer, als Petrus zegt, als deze dingen allemaal zo zullen gaan, hoe moeten we dan leven? Heer, geef dat in ons hart, dat we beginnen te reageren, Heer. Zet het vrij over ons en over de gelovigen, Heer, in onze omgeving. Heer, in Nederland, laat deze boodschap klinken dat de dag van de Heer komt. Maar dat u wijsheid geeft, dat u spreekt in uw woord, omdat u wil dat we niet verloren gaan, maar gered worden. Geef het, Vader, in de naam van Jezus. Dank u wel dat we hoop hebben. Dat Jezus gekomen is. En dat hij terugkomt. Maranatha. Amen.